Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden zingen wij het eerste en het zevende vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. We noemden nu de 10 geboden, vers 1 en 7. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 19e hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 19, de versen 1 tot en met 12, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 134, daarvan het derde vers, dat 's Heere zegen op u daal.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we samen gaan lezen Matteüs 19, de eerste 12 versen. En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genas ze aldaar. En de Farizeeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij, antwoordende, zeide tot hen: heb gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan de hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Zijn discipelen zeiden tot hem: indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch hij zeide tot hen: allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen die uit moederslijf al zo geboren zijn, en er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, die vat het.
Gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 41 van onze Heidelbergse catechismus. We beperken ons vanwege de actualiteit tot vraag en antwoord 108. Zondag 41, vraag en antwoord 108, welke we nu eerst aan u willen voorlezen. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Tot zover. De gemeente schrijven wij als thema onder vraag en antwoord 108 het zevende gebod. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe dit gebod luidt. In de tweede plaats willen we erop letten wat dit gebod eist. En in de derde plaats willen we erbij stilstaan waar dit gebod geldt. Dus we worden vanmiddag bepaald bij het zevende gebod. Onze eerste gedachte, hoe dit gebod luidt. Staat zo niet letterlijk in vraag en antwoord 108, maar net als bij de andere geboden willen we hier ook eerst kijken naar de letterlijke tekst van het gebod en dat is, gij zult niet echt breken. Onze tweede gedachte wat het gebod eist, wat leert ons het zevende gebod, dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen leven moeten. Dat is in het kort wat het zevende gebod eist, of zoals het hier staat, wat het zevende gebod leert. En onze derde gedachte waar dit gebod geldt, het slot van antwoord 118, in de huwelijke staat en buiten de huwelijke staat. Gemeente, wij zijn toegekomen aan het derde gebod op de tweede tafel van Gods heilige wet. De eerste tafel stonden vier geboden, die gaan over de liefde tot God. De tweede tafel staan er zes geboden, die gaan over de liefde tot de naaste. En wij zijn nu toegekomen aan het derde gebod op de tweede tafel, dat is het zevende gebod. De prediking over Gods geboden is heel concreet. De prediking over Gods geboden komt heel dichtbij. En het maakt ook nogal wat los. Dat merk ik ook uit reacties die ik krijg naar aanleiding van de prediking over Gods geboden. Gemeente, wij worden geroepen om Gods gebod te prediken, ja, we zullen zelfs horen scherpelijk te prediken. Dus niet zomaar een klein beetje vaag daar iets over te zeggen, nee, scherpelijk te prediken. Alleen van één ding moet u wel overtuigd zijn, dat het in de prediking over Gods geboden niet gaat over één bepaalde casus in het midden van onze gemeente, die ik dan hier op de preekstoel zou behandelen. Toch ontkom ik er niet aan, als het over de prediking van Gods geboden gaat, dat die prediking soms wel mensen raakt. Als ik hier zo op de preekstoel zou moeten staan, dat ik mij in bochten moet wringen, dat ik niks kan zeggen over echtscheiding omdat er gescheiden mensen zijn, en dat ik niks kan zeggen over gij zult uw naaste lief hebben als er families zijn waarin verstoorde relaties zijn. Gemeente, dat maakt de prediking onmogelijk. En daarom zou ik zo willen zeggen bij die prediking van Gods geboden, ik heb het hier niet over één bepaalde casus. Ik hoop dat u dat vertrouwen hebt. En dat u zo onder die prediking mag zitten, wie de schoen past, die trekken hem aan. En als u die schoen niet past, hoeft u hem ook niet aan te trekken. En als u die schoen wel past, om bij het spreekwoord te blijven, dan hoop ik dat u hem aan mag trekken. Want Gods gebod moet ons iets doen. Dat heb ik ook bedoeld de vorige keer. Toen het ging over gij zult niet doodslaan. Toen heb ik gezegd, wij zijn allen doodslagers. Ik ben zelf ook een doodslager. En dat zijn termen, denk ik, die wij in onze tijd bijna niet meer begrijpen. Mensen worden boos als je hen een doodslager zou durven noemen. Maar ontdekkende genade leert dat ik een doodslager ben. Ontdekkende genade leert dat ik een echtbreker ben. Ontdekkende genade leert dat ik een dief ben. En gemeente, zo moet ik op de preekstoel staan. In het besef dat het gebod mij raakt. Het moet zijn tot ontdekking. En dat gebod, ja, daar ontkom ik niet aan, dat moet ook u raken. En ik hoop ook dat het ons raakt. Opdat het mag zijn een kenbron van onze ellende en een tuchtmeester tot Christus. Gij zult niet echt breken. Wat is dat echt breken, jongens en meisjes? Het woordje echt, dat is een oud Nederlands woord. Maar toch komen we dat woord nog wel tegen in deze betekenis. Kijk, echt, dat betekent ik ben het echt, ik ben niet een ander, maar ik ben het echt. In die betekenis staat het hier niet. Het woordje echt, dat is een ander woordje voor huwelijk. En in sommige woorden komen we dat nog tegen. Luister maar, het woord echtpaar, dat is een man en een vrouw. Bijvoorbeeld echtvereniging. Zoveeljarige echtvereniging of echtscheiding. Als een man en een vrouw uit elkaar gaan. En dit gebod, dit zevende gebod, dat beschermt het huwelijk. Zoals het zesde gebod het leven beschermt. En zoals het vijfde gebod Gods dag beschermt. Zo beschermt dit gebod het huwelijk. Gij zult niet echt breken. Letterlijk staat er eigenlijk in het Hebreeuws, gij zult geen overspel doen. En dat is heel leerzaam, want dat laat zien wat overspel eigenlijk is. Overspel is de echt breken. Wie overspel doet, die breekt ten diepste de huwelijksband. Overspel doen, dat is de ergste zonde tegen het zevende gebod. Net als doodslaan, werkelijk doodslaan, de ergste zonde is tegen het zesde gebod. Maar in dit gebod wordt natuurlijk, dat hopen we ook de volgende keer wel te overdenken, veel meer verboden dan alleen dat overspel doen. Gij zult niet echt breken. Waarom moet het huwelijk beschermd worden? Omdat het een scheppingsordinantie is. Het is iets van de Heere. Hij heeft het ingesteld. De Heere heeft Adam en Eva geschapen. Man en vrouw schiep hij hen. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. De Heere heeft twee verschillende geslachten geschapen. En die geslachten die zijn inderdaad heel verschillend. Een man is geen vrouw en een vrouw is geen man. Dat kun je al zien aan de lichaamsbouw. Een man ziet er lichamelijk anders uit dan een vrouw en een vrouw dan een man. Maar er zijn veel meer verschillen. En juist die verscheidenheid is zo rijk. Dat de Heere twee geslachten heeft geschapen. Juist dat is zo rijk in de opvoeding van de kinderen. Een vader is toch iets anders dan een moeder. En een moeder is weer anders dan een vader. En beide zijn ze nodig. En wij moeten dan het verschil tussen die twee geslachten niet proberen uit te wissen. Zoals de emancipatiebeweging dat altijd heeft geprobeerd. Het verschil tussen man en vrouw moet weg. En vandaag de dag is het nog veel lastiger, want dan hebben we de genderideologie. Waarin al de geslachten eigenlijk door elkaar heen lopen. Maar wij houden ons aan de Bijbel. En de Heere heeft twee geslachten geschapen. En die moeten onderscheiden blijven. Je ziet dat ook in de Bijbel. Er is een onderscheid in kleding. Dat wil de Heere ook. Het kleed van een man zal niet zijn aan een vrouw en andersom ook niet. En eigenlijk strekt dat verder dan alleen de kleding. Het woord wat daar gebruikt wordt, dat heeft eigenlijk min of meer de betekenis van outfit. Hoe hoort een man in het leven te staan? Hij hoort herkenbaar te zijn als man. En hoe hoort een vrouw in het leven te staan? Zij hoort herkenbaar te zijn als vrouw. Dat is bij de meest primitieve volken al zo. Een man is anders gekleed, heeft zijn wapens bij zich, is herkenbaar als een man. En dat heeft eigenlijk de betekenis van dat oorspronkelijke woord. Het is niet alleen het kleed, maar het gaat veel verder. Man en vrouw schiep hij. De haardracht van een man en een vrouw is niet hetzelfde. Daar gaat de apostel Paulus heel duidelijk op in. Er is onderscheid tussen hoe een man zijn haar moet dragen en hoe een vrouw haar haar moet dragen. Een man kort en een vrouw lang. En natuurlijk zou ik kunnen nuanceren en is het verschrikkelijk dat sommige vrouwen door ziekten of omstandigheden dat helaas niet kunnen. Maar u begrijpt, ik kan niet altijd op alle uitzonderingen ingaan. De Bijbelse lijn die de Heere geeft is lang en kort. Dat is het onderscheid. De levenstaak is anders. Al wil men vandaag van die rolverdeling helemaal niks meer weten. Maar ja, Bijbels gezien is er toch onderscheid. Tussen de man en de vrouw komt heel duidelijk nog ook in ons huwelijksformulier aan de orde. En die twee verschillende geslachten, die heeft de Heere bij elkaar gebracht. Dat heeft hij voor de zondeval gedaan in de staat der rechtheid. Toen is het huwelijk al ingesteld. En toen heeft hij gezegd, daarom, omdat ik dit nu doe, daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees wezen. Dus voor het in het staat der rechtheid het huwelijk ingezet en heel opmerkelijk, die tekst die komt wel 3 keer terug in de Bijbel. Het is een scheppingsordinantie. Wie het huwelijk aanrandt, die randt Gods scheppingsordinantie aan. En daarom is de Heere Jezus gegaan, jongens en meisjes, naar die bruiloft te Cana in Galilea. Wat ging de Heere Jezus daar doen? De discipelen van Johannes die konden dat niet begrijpen. Wie gaat er nou naar een bruiloft toe? Ja, de Heere Jezus ging daar naartoe. Hij heeft die bruiloft te Cana bezocht, omdat hij de inzetting van zijn vader heeft geëerd met giften en wondertekenen. Zo keek de Heere Jezus tegen het huwelijk aan. Het was een inzetting Gods. En na de zondeval heeft het huwelijk nog weer een diepere betekenis gekregen. Het is niet alleen maar meer een verbond tussen man en vrouw. Maar het is ook een afschaduwing van Christus en zijn gemeente. Daar zegt de apostel Paulus van, deze verborgenheid, de eenwording van man en vrouw, is groot. Doch ik zeg dat ziende op Christus en op zijn gemeente. Dus in het huwelijk hoort de man niet alleen anders te zijn dan de vrouw. Ze zijn wel gelijkwaardig, wel gelijkwaardig, een hulpen tegenover hem, op dezelfde hoogte, maar ze zijn niet gelijk. En de man hoort het beeld van Christus te vertonen ten opzichte van zijn vrouw. En de vrouw hoort het beeld van Christus gemeente te vertonen. En zo hoort het huwelijk een afschaduwing te zijn, een bloem die overgebleven is uit het paradijs. Maar helaas verschrikkelijk door de zonde aangetast. Daar liepen Adam en Eva al direct tegenaan. Na de zondeval begon Adam aan Eva de schuld te geven. Het huwelijk was eigenlijk gelijk al stuk. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, het komt door haar. Het was zo mooi. Adam heeft gezongen. Zij is vlees van mijn vlees en been van mijn been. Maar eigenlijk was die eenheid direct na de zondeval verwoest. Het huwelijk was monogaam. Maar we komen er nu achter in de preken over Abraham, dat al in de tijd van de aartsvaders was de monogamiteit van het huwelijk eigenlijk al verwoest. En de Heere heeft dat tijdelijk toegelaten. Maar het was niet in zijn gunst. Er is verschrikkelijk veel ellende uit voortgekomen. We hebben het ook vanmorgen overdacht. Zo heeft de Heere het niet bedoeld. En in de tijd van Mozes was daar de scheidbrief. Maar als de Heere Jezus komt, dan draait hij dat terug. Hij zegt, ik zeg u, zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een andere trouw die doet overspel. En die de verlatene trouwt doet ook overspel. Het was natuurlijk niet zo dat Mozes heel blij was met echtscheidingen. Maar in de tijd van Mozes kwamen echtscheidingen voor, helaas, soms om kleine redenen, stuurde een man zijn vrouw weg. En toen heeft Mozes die scheidbrief ingesteld, juist om die echtscheidingen tegen te gaan. Maar het is Mozes niet gelukt om de echtscheiding uit te roeien. En als Christus komt, dan brengt hij het huwelijk weer terug naar de oorspronkelijke betekenis. Gij zult niet echt breken. Dat kan niet. Dat mag niet. En waarom mag dat niet? Omdat het huwelijk een heilig verbond is. Het huwelijk is niet een zakelijk contract. Dat kan, je kunt met je werkgever een zakelijk contract afsluiten. En na 5 jaar kun je erachter komen dat je niet helemaal goed bij elkaar past. En op dezelfde manier verbreek je samen dat contract en je gaat vrolijk verder. En zo wordt er vandaag tegen het huwelijk aangekeken. Als men al trouwt, dan is het heel vaak een zakelijk contract. Maar nee, het huwelijk is een verbond. En we hebben pas uit Genesis 15 gehoord wat een verbondsluiting is. Dat is niet niks. Een verbondsluiting voor Gods aangezicht. Dat is het huwelijk. En wat God samengevoegd heeft, dat mag de mens niet scheiden. Gij zult niet echt breken. Er is eigenlijk maar één uitzondering. Wanneer mogen mensen van elkaar scheiden? Bij overspel. Want ja, echt scheiden is eigenlijk overspel plegen. Dus als de een in het huwelijk overspel pleegt, is de ander niet gehouden om de huwelijksband staande te houden, want die ander heeft het al verbroken door het plegen van die overspeldaad. Toch zullen we als kerkraad ook zelfs in zulke gevallen nooit aandringen op echtscheiding. Zo iemand mag scheiden, heeft bijbels gezien het recht om te scheiden, maar het is niet aan ons om zo'n scheiding aan te dringen. Het kan, het mag, maar het hoeft niet. En zelfs dan zijn er nog wel eens voorbeelden geweest dat het nog goed kon komen. Ik weet wel, dan moet er een wonder gebeuren, maar er is een God van wonderen, die wonderen doen kan en wonderen doen wil. Hoe zit dat dan met die kwaadwillige verlating, zegt misschien iemand. Dan heeft apostel Paulus het toch over in 1 Korinthe 7, dan mag je toch ook uit elkaar gaan? Ja, wacht eens even, wat staat daar dan precies? Het wordt wel eens gebruikt, die kwaadwillige verlating, om de echtscheidingsgrond te verruimen. Maar wat is daar precies aan de hand in 1 Korinthe 7? Wel, daar heeft apostel Paulus het over een echtpaar en dan komt de vrouw komt tot het geloof. En die man die moet er niks van hebben. En dan heb je natuurlijk wel een groot probleem. Die vrouw wordt kerkelijk, ze waren niet kerkelijk, de vrouw wordt kerkelijk en die man die heeft daar grote problemen mee. Mag die vrouw dan scheiden van die man? Nee, christenen scheiden niet. Maar als die man wil scheiden, dan is die vrouw niet gehouden om dat huwelijk in stand te houden. Dat is eigenlijk de betekenis van die kwaadwillige verlating. We mogen dat niet gebruiken om de echtscheidingsgrond te verruimen, zoals zelfs de farizeeërs probeerden. In dat twistgesprek met de Heere Jezus, waar ook in het huwelijksformulier over gesproken wordt. Gij zult niet echt breken. Ja, maar dominee, je hoeft je toch niet te laten mishandelen. Nee, natuurlijk hoeft dat niet. We hebben toch ook bij het zesde gebod stilgestaan. Gij zult niet doodslaan. Niemand hoeft zich te laten mishandelen. Niemand hoeft zich te laten stuk maken. Er is niet één vrouw van wie wij als kerkenraad zouden vragen, u moet zich maar laten mishandelen. Want daar is ook een zesde gebod. Alleen we mogen de geboden niet tegen elkaar uitspelen. Wij moeten en het zesde gebod handhaven en het zevende gebod handhaven. En als er sprake zou zijn van een mishandeling, of als er sprake zou zijn van bijvoorbeeld dronkenschap, waar ook niet mee te leven valt of iets anders, dan is echtscheiding niet de oplossing. Dan moeten we bijbels gezien naar andere oplossingen zoeken, want het huwelijk blijft in stand. Zelfs al zouden man en vrouw niet meer onder hetzelfde dak kunnen leven, dan blijft voor God het huwelijk nog in stand. We hebben toch gehoord dat de discipelen zeiden, als het zo is, ja, dan is het haast niet te doen om te trouwen. Nee, dat is ook een hele zaak, jonge mensen. Het huwelijk, dat is iets voor het leven. Dat moet je ook niet zomaar aangaan. Je moet niet zomaar belijdenis doen. Want daar word je op aangesproken. Als je belijdenis gedaan hebt, mag je 2 jaar later je belijdenis niet breken. En als je je jawoord gegeven hebt in het huwelijk, dan mag je daarna dat jawoord niet breken. Dus het is een hoogst ernstige zaak. Het moet een zaak zijn van het gebed. Of de Heere iemand op je weg wil brengen. En of je van hem mag weten dat het zijn weg is. Natuurlijk, het begint niet altijd met een bijbeltekst. Dat snap ik ook wel. Meestal begint het met verliefdheid. En dat is ook iets moois. Maar verliefdheid alleen, dat kan niet de basis zijn voor een levenslang huwelijk. Verliefdheid kan morgen weer weg zijn. Er moet sprake zijn van liefde. En liefde moet groeien. En liefde kan een stootje hebben. Als mensen elkaar lief hebben, dan kunnen ze samen door het leven. Ook al is er dan wel eens een meningsverschil. Maar de liefde is uit op herstel. De liefde is uit op verzoening. Laat het een zaak zijn, jonge mensen, van het gebed. Want er staat in het huwelijksformulier dat de Heere nog heden ten dagen een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Dat doet de Heere nog. En daarom wat God samengevoegd heeft, dat scheide de mens niet. Helaas is het niet altijd Gods rechterhand. Het is wel zijn voorzienigheid, maar het is niet altijd zijn gunst. En laat dat je gebed mogen zijn, Heere, mag het zijn in uw gunst. Zoals Isaac zijn huisvrouw biddende heeft verwacht in het veld. Ik hoop dat onze jonge mensen er zo mee bezig mogen zijn. En geen juk aan te trekken, de Heere verbiedt dat, heel duidelijk, met een ongelovige. Dat mag niet. Wanneer wij verliefd zouden worden op iemand die onkerkelijk is, en zo iemand is niet bereid. Er zijn gelukkig ook voorbeelden dat iemand uit de wereld zich uiteindelijk bij de kerk heeft gevoegd, maar dat is wel een hele weg. En dat is niet vanzelfsprekend dat dat altijd zo blijft. Maar als iemand niet bereid is om zich te geven, als het gaat over Gods woord en zich te voegen naar Gods inzettingen, dan kan zo'n huwelijk geen huwelijk zijn waar de Heere zijn zegen over gebiedt. Gods woord is duidelijk en ik zou willen zeggen, jonge mensen, leef daarna. Het kan je zoveel ellende besparen. En ga in gesprek met je ouders. Ik zeg niet dat je ouders alles kunnen zien en weten, maar het gebeurt nogal eens vaak dat als het later misgaat, dat er gesprekken terugkomen vanuit de verkeringstijd met de ouders waar mensen toen niet naar wilden luisteren. Laat het een open gesprek mogen zijn. Het is niet niets met wie je het leven gaat delen, want gij zult niet echt breken. Ach, zegt iemand, dat is ook een ramp. Nee, dat is niet de ramp van het huwelijk. Dat is nou het mooie van het huwelijk. Het mag niet stuk en het kan niet stuk en er kan geen derde tussen. Dat is nou juist de zegen van het huwelijk. Maar dat maakt het huwelijk ook wel tot een gewichtige zaak. Gij zult niet echt breken. Onze tweede gedachte, wat het gebod eist. Wat leert ons het zevende gebod? En ik denk dat het goed is om bij dat zevende gebod ook in de leerschool te gaan. Want het is veel meer dan wij zouden denken. Het is niet alleen maar echtbreuk. Onze vaderen stoten door naar de wortel. Waar ligt de wortel? En de wortel is onkuisheid. Daar zit het. En daar zeggen onze vaderen van dat alle onkuisheid van God vervloekt is. Weer zo'n moeilijk woord, jongens en meisjes. Kuisheid en onkuisheid. Wat betekent dat nou precies? Wel, kuisheid, dat is reinheid. Kuisheid, dat wil zeggen respect hebben. Respect hebben voor je eigen lichaam. Respect hebben voor het lichaam van een ander. Dat lichaam te zien als door God geschapen. En wat is onkuisheid? Onkuisheid, dat is schaamteloosheid. Onkuisheid, dat is onreinheid. Onkuisheid, dat is wellustigheid. Onkuisheid, dat is eigenlijk het lichaam van de ander zien zoals dat wel gebeurt als een stuk vlees. Nee, de ander is geen stuk vlees, maar de ander is een persoon door God geschapen. En voor die persoon moeten wij respect hebben en voor dat lichaam moeten wij respect hebben. En door onreinheid wordt dat vertroebeld. En als de reinheid zo belangrijk is, En dat is belangrijk. Dat was voor Adam en Eva een vanzelfsprekendheid in het paradijs. Ze hadden geen kleding aan. En ze schaamden zich ook helemaal niet, want ze hadden geen vuile gedachten. Ze waren rein van ogen, ze waren rein van oren, ze waren rein van hart. Maar door onze zondeval is die onkuisheid in ons hart gekomen. Alles, werkelijk alles, is vervloekt. En daar zegt onze catechismus van dat die onkuisheid van God vervloekt is. Als je de Bijbel nagaat, dan zie je dat het heel vaak gaat over de zonde tegen het zevende gebod, waar de Heere over oordeelt. Wat was er aan de hand in de dagen van Noach, eer dat de zondvloed kwam? Nou, het was zo dat de zonen Gods de dochteren van de mensen aanzagen, dat ze schoon waren. Dus zij namen ten huwelijk wie ze maar wilden. Ze hielden geen rekening met wat God gezegd had. En wat was er aan de hand in de dagen van Sodom en Gomorra? Wij hopen daar nog wel bij stil te staan, naar aanleiding van de geschiedenis van Abraham. Maar gemeente, dat staat niet los van de seksuele zonde. Die verwoesting van Sodom en Gomorra heeft daar alles mee te maken. En het zwaard dat van Davids huis niet week, heeft alles te maken met zijn overspel met Batseba. Wat heeft de Heere dat bezocht in zijn leven? En in het Oude Testament stond op overspel zelfs de doodstraf. Kunt u eens kijken hoe dat God daar tegenover staat. Van God vervloekt. De Heere heeft het huwelijk ingesteld ons ten goede. De overheid zoekt allemaal oplossingen voor de problemen die er zijn. Maar de beste oplossing is terug naar Gods woord. Juist ook als het gaat over het zevende gebod. En dat wij daarom haar van harte vijand zijn. Wij moeten een vijand zijn van de zonde. Goed luisteren wat ik zeg. Ik zeg niet wij moeten een vijand zijn van de zondaar. Wij trappen de zondaar niet weg. Wij zien de zondaar nog altijd als een schepsel Gods dat wij lief moeten hebben. Want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Maar men kan van ons toch niet eisen dat wij de zonde lief hebben. Nee, de zonde, daar nemen wij een afstand van. De zonde moeten wij zelfs haten. Die moeten wij van harte vijand zijn. Van binnenuit. Waarom? Omdat het tegen Gods geboden ingaat. Wij leven in een tijd waarin wij met de zonde vriendschap moeten sluiten. En dat brengt sommige ouders in een onmogelijk spagaat soms, als kinderen dingen van hen vragen die ze niet kunnen op grond van Gods woord. En dat het dan zo gespeeld wordt, oh, dat die vader of moeder niet van hun zoon of dochter zouden houden, ja, dat is niet aan de orde. Wij houden van de zondaar. Wij houden van de zondaar net zoveel als van de andere kinderen. Maar wij houden niet van de zonde. Wij mogen niet van de zonde houden. En dan zijn er grenzen die in acht genomen moeten worden. Het is de taak van de overheid om de zonde te bestrijden. En wat zou te wensen zijn dat de overheid die taak ter harte zou mogen nemen als Gods dienares. Terwijl nu juist vanuit overheidswegen dingen opgedrongen worden rondom het zevende gebod die ingaan tegen Gods woord. Wat een verantwoordelijkheid draagt de overheid. Maar ook wij als oudersgemeente. Laten we maar dicht bij huis blijven, van harte vijand zijn. Dragen we dat ook aan onze kinderen over? Of merken ze ook in ons eigen leven een vriendschap tot de zonde? En geven we dat ook aan onze kinderen mee? Wat wij nodig hebben, dat is de vreze des Heren, om zelfstaande te kunnen blijven. En wat onze kinderen nodig hebben, dat is de vreze des Heren. Je bent er niet met een paar regeltjes, zoals soms wel eens gedacht wordt. En het is goed. Het is goed als er regels gesteld worden. Het is fout als er helemaal geen regels zijn. Maar denk niet dat u er bent met een paar regeltjes, want het kwaad zit er al in. Het kwaad komt niet van buitenaf in uw kind, dat u denkt, als ik mijn kind maar bescherm, dan blijft het goed. Nee, het zit er al in. Door de erfzonde. En het komt eruit. Vandaag of morgen, vroeg of laat, het komt eruit. En dan is er maar één ding waarin onze kinderen staande kunnen blijven. En dat is de vreze des Heren. Kuis en ingetogen leven moeten. De Heere vraagt van ons kuis te leven. En dat heeft op heel veel terreinen van ons leven, als het goed is, een uitwerking. Ik denk in het bijzonder wel als het gaat over de kleding. Wij moeten kuis zijn. Dat betekent, de kleding mag niet verleidend zijn. En dat is nou juist het probleem, want de mode wil dat wel zijn. De mode is daarop gericht, soms heel geraffineerd. Iemand kan een pikzwarte jurk dragen die heel degelijk lijkt en die toch super verleidend is. En dat is juist de bedoeling van de mode. Wij kunnen de mode lang niet altijd volgen. Als het over kleding gaat, dan zijn er een paar hele duidelijke regels, jonge mensen. Niet te strak, niet te open en niet te kort. Als je nou met die regeltjes eens naar je kleding kijkt. Niet te strak. Want het moet bedekkend zijn. Als je alles ziet, als je alle vormen van het lichaam kunt ontdekken, dan is dat kleed niet kuis. Niet te open. En niet te kort. En ik denk dat vooral dat laatste onder ons zeker aandacht behoeft. Het is heel fijn dat onze meisjes nog rokken dragen en herkenbaar zijn. Maar het is wel een probleem als die rokken dan zo kort worden dat wij uitdagend worden op de fiets voor heel de wereld. En het is echt niet zo dat een spijkerbroek kuiser is dan een rokje, zoals sommigen wel eens als tegenweer inbrengen. Ja, zeker is een spijkerbroek misschien kuiser dan een rokje, ja, als dat zo kort is, ja, maar zo hoort het ook niet te zijn. En een strakke spijkerbroek is niet kuis. Kijk, die Oosterse gewaden, ja, die zou je kuis kunnen noemen, ja, waarbij je geen enkele lichaamsvorm kan ontdekken. Maar dat is niet in onze westerse cultuur wat onze meisjes dan zouden wensen te dragen. En daarom houd je eenvoudig aan Gods gebod. Kuis en ingetogen. Ingetogen, dat betekent niet losbandig. Dat betekent, er zijn wel grenzen. Er zijn wel regels, niet zonder teugels. Dat vraagt zelfbeheersing. Waar ligt de grens in mijn leven? En ga daar nou heel gewoon open het gesprek over aan met je ouders. En ga daar nou het gesprek over aan met je kinderen. Want het gaat wel over iets. Het gaat over het zevende gebod. Het gaat over Gods heilige wil. En juist rondom dit onderwerp is er zoveel verleiding mogelijk. Natuurlijk denk ik dan aan het internet. Natuurlijk denk ik dan aan de mobiel. En de vraag is, weten we wat onze kinderen daar allemaal zien? En jongens en meisjes, kunnen jullie voor God verantwoorden wat je daar allemaal in opzoekt. Gij zult niet echt breken, gaat heel ver. Gaat over onkuise gedachten. Volgende keer hoop ik dat nog meer uit te werken, naar aanleiding van vraag en antwoord 109. Maar wij hebben daarin grote verantwoordelijkheid. Gezelschap. Waar kom je? Toen ik die foto's zag van dat festival daar in Israël. Zo uitdagend. Zo open. Zo bloot. Maar waar komen wij? Waar zitten onze kinderen? Bezoeken wij ook zulke festivals? Daar waar mensen er zo bij lopen. Daar horen we niet. Vanwege dit zevende gebod denken wij anders over sportbeoefening. Denken wij anders over dans. Denken wij anders over film. Denken wij anders over disco. Denken wij anders... Dat heeft hier alles mee te maken. Gij zult niet echt breken. En het gaat er hier niet om dat we elkaar met een beschuldigende vinger aanwijzen. Want net zo goed als ik gezegd heb, ik ben een doodslager, net zo goed moet ik ook zeggen, ik ben een echtbreker. Ontdekkende genade, gemeente, laat zien dat we zondaren zijn. En daar begrepen die farizeeërs en die schriftgeleerden niks van. Er waren vrome lieden, die komen daar met die vrouw in overspel gegrepen. Die man laten ze lopen en ze zetten die vrouw voor de Heer Jezus neer. En zij voelen zich beter. En wat heeft de Heer Jezus toen gezegd? Wie van u zonder zonde is, die werpt de eerste steen. En daar dropen ze af. Beginnende van de oudste tot de jongste toe. Totdat die vrouw uiteindelijk alleen overbleef. Gemeente, wij hoeven niet op elkaar te zien. Maar wij moeten zondaar worden voor God. En dan wordt het evangelie zo rijk. Als je dit gaat inleven, dat je schuldig staat ook tegenover het zevende gebod, dat het nog kan. Dat de Heere zegt, al hebt ge nu met vele hoereerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij. Een hoer kan nog zalig worden. En de mensen in de gemeente van Korinthe, waar kwamen ze vandaan? Ze hadden in allerlei zonden geleefd. Mannen die bij mannen gelegen hadden. Dit waart gij sommigen, zegt de apostel. Maar nu zijt gij geheiligd. Nu zijt gij gereinigd. Ik denk aan die Samaritaanse vrouw. Ze had 5 mannen gehad. En ze was bezig met haar 6e man. Wat een leven heeft die vrouw gehad. En het kon voor haar gemeente. Die lieve zaligmaker heeft haar opgezocht. Hij moest door Samaria gaan om dit vuile mens te redden van het verderf. En dat doet de Heere nog. Het kan nog voor hoeren, voor tollenaren, voor zondaren. Alleen wij denken dat we dat niet zijn. En daar ligt het probleem. Wij zijn niet te slecht om zalig te worden, maar we zijn veel te goed. Veel te goed. Alleenlijk ken u ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. We gaan naar onze derde gedachte. Maar eer dat we dat doen, zingen we de volgende 2 versen van Psalm 128. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar z'Heere wet blijft horen. En het vierde blijft gij op hem betrouwen, dan zult gij op uw het kroost van uw kroost aanschouwen. In Israël zij vrede. Psalm 128, vers 3 en 4.
Thank you.
Onze derde gedachte waar dit gebod geldt, het zij in de huwelijke staat of daarbuiten. Dus overal geldt het zevende gebod. Wat is de huwelijke staat? Ja, de huwelijke staat is bijbels gezien wat anders dan onze maatschappij daaronder verstaat. De huwelijke staat is een verbond tussen man en vrouw. En wat onze samenleving onder het huwelijk verstaat, dat kan de naam huwelijk niet dragen. Dat is niet het door God ingestelde huwelijk. We leven in een samenleving waarin allerlei relaties onder de naam huwelijk kunnen vallen. Ook relaties waar de Heere nadrukkelijk tegen waarschuwt. Aangrijpend dat onze jonge mensen daarmee opgroeien. Wat is er eigenlijk in een paar jaar tijd toch wel heel veel veranderd ook in onze samenleving. En dat er een gewenning optreedt, dat het allemaal maar moet kunnen. Maar jongens en meisjes, Gods gebod blijft gelden. Gij zult niet echt breken. De huwelijke staat, God bracht Adam en Eva bijeen. En God had daar een drieënlei doel mee. Het eerste doel was wederzijdse hulp. Een hulp tegenover. Toen Adam die dieren zag, toen had hij niemand tegenover. Want God was boven hem verheven. De dieren waren aan zijn heerschappij onderworpen. Hij had geen gelijkwaardige. Maar iemand die in het huwelijk treedt, die heeft een gelijkwaardige. Op dezelfde hoogte. Om elkaar te helpen. Hulp en bijstand in alle dingen die het tijdelijke en het eeuwige leven aangaan. En het eerste functioneert helaas niet altijd en het tweede nog minder. Maar dat hoort er te zijn. Wederzijdse hulp. En al zou er meer niet zijn, dan is dat het eerste doel van het huwelijk. Het tweede doel is het voortplanten van de vreze des Heren. Het krijgen van kinderen. Ik heb het kort geleden gezegd in een dooptoespraak. Het is een opdracht. Het is niet een keuze, maar het is een opdracht. Het hoort bij het huwelijk als de Heere tenminste de gave van de vruchtbaarheid geeft. Een grote verantwoordelijkheid. Over hoe die opdracht gestalte dan zou moeten krijgen. Dat moet een zaak zijn, gesprek zijn tussen man en vrouw. En dat moet brengen op de knieën voor Gods aangezicht. En het derde, dat is het voorkomen van hoererij. Seksualiteit is geen zonde. Vaak wordt het als zonde gezien, als zonde ervaren. Als een soort noodzakelijk kwaad zag men het vroeger wel. Van ja, eigenlijk mag het niet, maar ja, dan kunnen er geen kinderen geboren worden. Maar gemeente, dat is het niet. Seksualiteit is geen zonde. Juist om hoererij te voorkomen, heeft de Heere bevolen dat degenen die de gave der onthouding niet hebben, het huwelijk ingaan. En daar mag die gave die de Heere geeft ook gebruikt worden. Sterker nog, moet gebruikt worden. Want man en vrouw mogen zich aan elkaar niet onttrekken. Alleen voor een tijd. Om te bidden bijvoorbeeld. Maar het hoort bij het huwelijksleven. Als je trouwt, jongens en meisjes, dan geef je eigenlijk de sleutel van je lichaam aan je man. De vrouw heeft niet de macht over haar lichaam, de man. En de man die geeft de sleutel van zijn lichaam aan zijn vrouw. De man heeft niet de macht over zijn lichaam, maar zijn vrouw. En als er liefde is, dan functioneert dat goed. Maar je gaat toch niet de sleutel geven aan iemand die je niet vertrouwt? Je gaat toch niet de sleutel geven aan iemand met wie je niet bent getrouwd? de macht over je lichaam weggeven. Dat doe je toch niet? Het hoort in het huwelijk. En daar moet het ook functioneren als de Heere die gave geeft. Die twee zullen tot één vlees zijn. Één levensgeheel. En die eenheid is niet alleen de geslachtelijke eenheid. Want het is arm als het in een huwelijk alleen maar dat het moment is waarop man en vrouw één zijn. Nee, het is een algehele eenheid als het goed is, ook op godsdienstig gebied, die uitloopt op de lichamelijke eenheid. Maar ook in het huwelijk kan en mag niet alles. Kuisheid staat er. In de huwelijke staat. Ook in het huwelijk kunnen ontsporingen zijn. Van perversiteit. Of zelfs agressiviteit. Een mens is geen dier. Een mens gaat met een mens om als het goed is als een mens. Als een schepsel door de Heere geschapen en van de Heere gekregen. In de huwelijke staat, maar ook daarbuiten. Dan zouden we kunnen denken aan degenen die niet getrouwd zijn of die niet kunnen trouwen. Mensen van wie de gevoelens niet meer zijn zoals de Bijbel dat bedoelt. En die daar dagelijks tegenaan lopen. Dat is een heel groot kruis. Evenzeer een groot kruis als er een vrouw is die graag getrouwd had willen zijn, maar niet tot een huwelijk komt. Of een man die wel heel graag een eigen vrouw gehad zou hebben, maar die niet tot een huwelijk komt. En dan niet de gave der onthouding heeft. Besef dat dat een enorme worsteling moet zijn. Die ook in het gebed voor de Heere neergelegd mag worden. Want daar moet Gods gebod altijd toe leiden. We gaan het later overdenken. Wat is nou het belangrijkste stuk van de dankbaarheid? Dat is het gebed. En waarom is dat het belangrijkste stuk? Wij kunnen Gods gebod niet houden. Onmogelijk. In de huwelijke staat niet en daarbuiten. Maar we moeten het wel houden. Buiten de huwelijke staat, ik denk ook aan de verkeringstijd. De voorbereidingstijd op het huwelijk. Waarin je vooral veel moet praten, als het goed is, want daar is die verkeringstijd toe. Ik denk wel eens bij de Joden is dat wat makkelijker dan bij ons. Als u wel eens in Israël geweest bent, dan weet u dat Joodse jongens en meisjes elkaar ontmoeten in de loges van de hotels, en daar zitten ze met elkaar te praten. Orthodoxe jongen met een orthodox meisje. En daar hebben ze heel diepgaande gesprekken, urenlang. En de volgende week zitten ze er weer. Ze zullen nooit op één en dezelfde kamer zijn, voordat ze getrouwd zijn. Ze zijn altijd in het gezelschap van mensen. En daar praten ze met elkaar over hele wezenlijke, voor hen wezenlijke dingen. En als ze uiteindelijk ervan overtuigd zijn dat ze bij elkaar passen, dan zijn ze vaak binnen enkele maanden getrouwd. Dus die hele problematiek van jaren verkering hebben, die kent men daar zo niet. En dat is bij ons niet eenvoudig, want werd er maar gepraat, daar is die verkeringstijd voor. Maar die wordt heel vaak anders ingevuld. En één ding mag toch duidelijk zijn, jonge mensen, dat de geslachtsgemeenschap hoort in het huwelijk. De Heere zegt het, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, dat is één, zijn vrouw aankleven, dat ziet op een officiële verbinding, en die twee zullen tot één vlees wezen. Het is niet 3-2-1, maar het is 1-2-3. Die volgorde. En dat is niet eenvoudig. Maar dat vraagt de Heere wel. En ik hoop ook dat je daar samen hele duidelijke afspraken over zult maken in de verkeringstijd. En dat je elkaar daarin kunt vertrouwen. En hoe ver mag je dan gaan, dominee? Want je houdt toch ook van elkaar en je hoort toch bij elkaar en je... Nou, geslachtsgemeenschap mag niet. En nou is dat denk ik iets heel concreets, want jullie willen altijd een concreet antwoord. Ik denk dat er iets heel concreets is wat je mee kunt nemen vanmiddag. In het Oude Testament is een andere omschrijving van geslachtsgemeenschap elkaars schaamte ontdekken. Precies hetzelfde als geslachtsgemeenschap, elkaars schaamte ontdekken. Dat mag niet. Dat is een brug te ver. Dat hoort in het huwelijk. En ik hoop van harte dat dat je leidsman mag zijn. En als je te ver gegaan bent of je gaat te ver, kom daar dan van terug. Ook al ben je misschien de enige in je omgeving. Maar je moet straks wel eerlijk op de knielbank kunnen liggen voor Gods aangezicht. En als je jarenlang als man en vrouw geleefd hebt en we gaan dan hier Gods zegen vragen en we doen net alsof er niks aan de hand is. Denk je dan echt dat de Heere zijn zegen daarover geeft? Die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Lopen niet veel huwelijken stuk omdat de hele verkeringstijd eigenlijk geen inhoud heeft gekregen? En zijn er niet levens beschadigd, soms levenlang beschadigd, omdat er in een verkeringstijd niet zorgvuldig met de ander werd omgegaan? Of dat iemand zich ook veel te snel gegeven heeft? Gij zult niet echt breken. Gemeente, we moeten gaan eindigen. Wie staat niet schuldig? Als er iemand zegt vanmiddag, nou daar heb ik allemaal geen last van, of die gevoelens die ken ik niet. Ja, als u de gave der onthouding hebt, maar ik denk dat dat maar heel weinig voorkomt. En ik denk dat we anders, als we dit zo zeggen, of de waarheid niet spreken, of onszelf niet kennen. Want die gevoelensgemeente, die heeft ieder mens. En die kun je zelfs hebben in de kerk. En wat wij nodig hebben, dat is verzoening. En daar is verzoening te krijgen. Omdat er één geweest is. Die naakt aan het vloekhout heeft gehangen. Dat is wat geweest. De Heer Jezus heeft daar naakt gehangen. De reine, de heilige, bespot. Aan het kruis. Waarom? Opdat zijn bloed zou reinigen, ook van de zonde, tegen het zevende gebod. En opdat naakte zondaren bekleed zouden worden met het kleed van zijn gerechtigheid en heiligheid. Zodat hij ze voor kan stellen aan zijn vader als een reine maagd, zonder vlek en zonder rimpel. Zo heeft hij Abraham voorgesteld. En er was in Abraham geen zonde meer. Zo heeft hij Sarai voorgesteld. Zo heeft hij David voorgesteld. En zal hij u, mij, jou straks ook zo voorstellen? Gewassen, gereinigd. Sla de zonde. Nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Ik hoop dat we dat straks vanuit ons hart mogen meezingen. En dat de prediking van dit gebod ons zou mogen verbinden aan de troon van Gods genade. Amen.